Het is fijn om weer bij u te zijn en samen Gods woord te openen en te zien wat God daarin te zeggen heeft. En als u een Bijbel bij u hebt, dan kunt u vast opslaan Richteren hoofdstuk 11. Richteren hoofdstuk 11. De vraag die ik mezelf een paar weken geleden moest stellen was: ben ik betrouwbaar? Wat is mijn woord waard? Als ik iets beloof, doe ik het dan ook? Ik werd erbij bepaald omdat ik een aantal afspraken had die ik al veel te lang had laten liggen. Ik had dingen beloofd en dan eindelijk, dan blijft dat toch knagen. En dan bel je op en dan maak je die afspraak en dan ga je langs. En dan vraag je jezelf af, hoe betrouwbaar ben ik? En die vraag wil ik ook aan jou voorleggen. Want het is een belangrijke eigenschap. Betrouwbaarheid wordt in de Bijbel heel vaak genoemd als een eigenschap, een vanzelfsprekende eigenschap, die bij elke gelovige aanwezig zou moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de tekst uit Jacobus, ik geloof hoofdstuk 5, waar Jacobus zegt, laat u ja, ja zijn en u nee, nee, opdat u niet onder het oordeel komt. Dus laat wat je zegt ook gebeuren. Als je ja zegt, doe het dan ook. Als je nee zegt, laat het dan ook nee zijn. En ik moest ook denken aan wat Paulus zegt in de eerste Korinthebrief. Ik dacht in het vierde hoofdstuk, waar hij zegt dat dit is een vereiste voor iedere christen, dat hij betrouwbaar is. Een vereiste. Dus het is eigenlijk iets wat er moet zijn. Je moet betrouwbaar zijn. En de vraag aan jullie vanmorgen is, waar je eens over na mag denken, hoe betrouwbaar ben jij? Kunnen mensen op je aan als je ze iets belooft? Ben je een man of een vrouw van je woord? En toen kwam ik vanzelf uit bij het verhaal van Jefta, want daar wordt ook iets beloofd. En we gaan dat samen gewoon eens lezen. Het is een moeilijk verhaal, u kent het vast, maar we beginnen in hoofdstuk 11... In hoofdstuk 10 wordt het decor neergezet voor Jefta, een van de kleine richteren. Klein, niet omdat het een klein mannetje was, maar omdat er weinig over hem geschreven is. Maar in hoofdstuk 10 wordt het decor voor hem neergezet. Opnieuw hebben de Israëlieten God in de steek gelaten en ze hebben gekozen voor andere goden. En ze hebben eigenlijk God geparkeerd en ze hebben hem niet meer nodig. En dan laat God de vijand toe in het land, de Ammonieten en de Filistijnen. En zij maken het de Israëlieten zo lastig dat ze 18 jaar lang verdrukt worden. En dan staat er in hoofdstuk 10 dat ze naar God gaan roepen. Ze gaan vragen, Heer, wilt u ingrijpen, ons verlossen van de vijanden? En dan zegt God, nou ga dan maar naar die goden toe waar je zo je hoop op gevestigd hebt. Laat die je dan verlossen. Ga daar dan naartoe, vraag hen hulp. Maar dan staat er dat ze berouw hebben en God vraagt om toch alsjeblieft in te grijpen. En dan staat er dat God het ook doet. Er staat zo'n mooie tekst aan het eind van hoofdstuk 10. God kon het niet langer aanzien. En dan grijpt God in en hij handelt. En dan beginnen we te lezen in hoofdstuk 11, vers 1. De Gileadiet Jefta nu was een dapper held. Maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stoten zij Jefta uit en zeiden tot hem, gij krijgt geen erfdeel in onze familie, want gij zijt de zoon van een andere vrouw. Daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Top, met een B, waar zich lichtzinnige mannen van om hem verzamelden, die er met hem op uittrokken. Enige tijd later voerden de Ammonieten oorlog met Israël. En toen de Ammonieten met Israël oorlog voerden, gingen de oudsten van Gilead Jefta uit het land Top halen en zeiden tot Jefta, welaan, wees gij onze aanvoerder en laten we de Ammonieten bestrijden. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead, hebt gij mij niet gehaat en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan thans bij mij nu gij in benauwdheid zit? Daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta, inderdaad, we zijn bij u teruggekomen. Ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten, dan zult gij het hoofd zijn over Gilead. Over alle bewoners van Gilead. En dan doet Jefta dat. Hij wordt de leider en hij gaat als eerste proberen om de oplossing op een diplomatieke weg te vinden. Hij gaat met een boodschapper naar de koning van de Ammonieten toe. En hij probeert met een stukje geschiedenisonderwijs, je moet het maar eens voor jezelf lezen, gaat hij vertellen waarom er eigenlijk helemaal geen reden is voor een oorlog. En hij probeert op diplomatieke wijze het conflict uit de weg te werken. Maar het heeft allemaal geen zin. En dan gaan we naar vers 28. Maar de koning van de Ammonieten gaf geen gehoor aan de boodschap die Jefta hem gezonden had. En toen kwam de geest des Heren over Jefta. Hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead. En van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. Toen deed Jefta de Heren een gelofte en zei: indien gij de Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de Heren toebehoren en ik zal het ten brandoffer brengen. Vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden en de Heren gaf hen in zijn macht. Hij versloeg ze van Aroer af tot in de nabijheid van Menit, 20 steden, en tot Abel Keramim, een geweldige nederlaag, waardoor de Ammonieten voor de Israëlieten moesten bukken. Toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en rijdansen. Zij was zijn enig kind. Behalve haar had hij zoon, nog dochter. En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen en riep uit: ach, mijn dochter, gij buigt mij diep ter neer en gij zijt het die mij in het ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heer een woord gesproken en kan niet terug. Wat een verhaallijn. Een jongetje, ongewenst omdat hij een kind van een buitenechtelijke relatie is. En de Bijbel draait er niet omheen. De Bijbel is gewoon een heel eerlijk boek. Een hoerenkind, een vreemde eend in de bijt. Nou, dat voel je wel, hè? Als je in een gezin komt waarin nog broers zijn, die je dat wel in kunnen wrijven, je hebt dat mee kunnen lezen, dan zullen ze de kans niet voorbij laten gaan om je daarop te wijzen dat je er eigenlijk niet bij hoort, er eigenlijk buiten staat, geen recht hebt op een deel van het geluk in het gezin. Een ongelukje van zijn vader. Hij zal vast en zeker gepest en geminnacht zijn, daar hoeft geen twijfel over te bestaan, omdat hij er gewoon niet bij hoort. En als u meegelezen hebt, dan ziet u ook, hij wordt op een gegeven moment ook weggejaagd door de familie, omdat hij niet mag delen in de erfenis waar hij volgens de wet van God wel degelijk recht op had. En hij wordt uitgestoten uit het gezin. En ja, waar ga je dan heen? Er staat dat hij zich aansluit bij een bende avonturiers. In de MBG-vertaling staat lichtzinnige mannen. In het Hebreeuws staat er eigenlijk een woord wat iets betekent als lege mannen. Allemaal mannen dus die niet een bepaald doel in hun leven hadden, maar ergens allemaal uitgestoten waren, elkaar hadden gevonden en samen optrokken. Een soort bende die ze misschien aanbood tegen vergoeding om mensen of kuddes te beschermen. Allemaal mannen die uitgekotst waren door de maatschappij. En als vanzelf sluit Jefta zich daarbij aan. Hij wordt de leider. En dan neemt het verhaal plotseling een hele scherpe wending als Israël door de Ammonieten wordt aangevallen en de leiders van Gilead beseffen dat ze eigenlijk het niet kunnen redden zonder hun beste leider. En dan opeens, dan komt de naam van Jefta weer in hun gedachten terug. De jongen die ze afgedankt hebben en uitgestoten, want niet alleen de familie heeft het gedaan, maar als u meegelezen hebt, ook de oudsten, de leiders van Gilead, hebben hem er eigenlijk uitgeduwd. En dan gaan ze allemaal naar Jefta toe. De leiders van Gilead, die wijze oudsten. Ze gaan naar de, je zou kunnen zeggen, naar de Robin Hood van Israël toe om hem te smeken om de leider te worden en de Ammonieten te verslaan. De ongewenste is opeens weer nodig en wordt de leider van Israël. Hij spreekt met de koning, maar die luistert niet. En dan zegt de Bijbel, als groot strijder valt hij de Ammonieten aan en hij verslaat ze. Een geweldige nederlaag. Prachtig verhaal. Prachtig verhaal om te vertellen. een mooie lijn erin. Die zou er bijna een film van gaan maken. Als er niet dat kleine verhaallijntje in zat met die zwarte donkere kant. In die deal die Jefta maakt met God. Hij doet een belofte: als u de Ammonieten voor mij verslaat, dan zal ik het eerste wat uit mijn huis komt aan u als brandoffer geven. We noemen dat een Jefta-belofte. Mensen zeggen dat nog wel eens, dat is een Jefta-belofte. Dat is een voorwaardelijke belofte. Dat is, als u dit doet, heren, dan doe ik dat. Als ik nou eens, doet u dan dit. Het is een onderhandelingsovereenkomst die je tussen twee partijen sluit. Jij doet iets, hij doet iets, samen gelukkig. En het is een dwaze belofte. En in de Richteren vind je niet terug waarom die tot die belofte komt. Misschien heeft hij gedacht, nou ja, als ik de overwinning binnen heb, dan komt er genoeg aan vee in mijn handen als leider van Gilead. Dus wat maakt mij een schaapje of een bokje uit? Misschien heeft hij gedacht dat er een dier naar buiten zou komen. Maar ik kan me dat eigenlijk niet zo goed voorstellen. En dan komt dat hele kleine pijnlijke zinnetje. Als je het verhaal zo doorleest, dan opeens dan komt er zo'n zinnetje waarbij je opeens op de punt van je stoel zit. Waarop je opeens je hart voelt overslaan. Waarop je je naschrikt. Want die kabbelende ontwikkeling wordt opeens onderbroken door het kleine zinnetje wat er staat. Zijn dochter ging voorop. Ze was de enige. Ze was zijn enige kind. Je moet je eens proberen voor te stellen. Als een film waarin je zit. Je moet je proberen voor te stellen wat daar op dat moment gebeurd is in die gedachte van Jefta. De enige. Had geen andere zoon of dochter. Het is heel bijzonder dat woord enige voor het eerst gebruikt wordt in Genesis 22. Waar Abraham zijn zoon Isaac offert aan God. Wat God dat vraagt. En de tweede keer dat dat woord gebruikt wordt is hier in Richter hoofdstuk 11. De enige. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen wat daar in de gedachte van Jefta heeft plaatsgevonden. Als vader kom je thuis, blij met de overwinning. En je dochter komt je tegemoet in rijdans, dus met andere vrouwen erbij om hem te begroeten. En dan opeens realiseer je wat je beloofd hebt. Ik weet niet wat u als vader of moeder zou denken, maar ik zou kapot gaan. Ik zou 1000 doden sterven. En weet je wat de grote tragedie is van dit verhaal? Dat Jefta zijn belofte hield. Dat hij zich hield aan zijn woord. En misschien zeg je, ja, maar je zit net te vertellen dat het belangrijk is om betrouwbaar te zijn. Ja is ja, nee is nee. En een voorwaarde voor iemand die gelovig is, is dat hij betrouwbaar is. Hoe kun je nou zeggen dat juist het drama is dat hij dat doet? Nou, de commentaren zijn verschillend over wat er nou precies gebeurd is met die dochter. Letterlijk staat er dat hij haar ten brandoffer geeft. Nou, voor mij is er geen andere aanleiding om te verwachten dan dat hij haar inderdaad offert aan God. Dat ze sterft. Maar er zijn ook commentaren die zeggen, nou, misschien moet je dat toch anders zien. Misschien is zij gewoon apart gezet. Heeft zij de rest van haar leven als ongehuwde vrouw moeten leven. Als een vrouw zonder kinderen. Uitgestoten, eigenlijk uit het gewone sociale leven van Israël. Maar hoe het ook zij, de gevolgen waren afschuwelijk en intens en onvoorstelbaar. Nou, welke drie dingen sprongen er over mij uit? Ja, ik vond het toch wel bijzonder hoe je dan komt bij Jefta nadat je een aantal weken eigenlijk al een telefoontje had moeten plegen, of telefoontjes voor een afspraak, en dat je dan terechtkomt in zo'n hoofdstuk als Jefta. En toen dacht ik, wat wil God me nou zeggen met zo'n hoofdstuk? Nou, er kwamen voor mij drie dingen uit die ik met u wil delen. En ik hoop dat het u ook helpt in het doen van beloften in uw leven. Het eerste wat er voor mij duidelijk uitsprong is dat Gods handelen niet afhankelijk is van wat wij hem beloven. God handelt niet als reactie op wat wij aan hem beloven. De overwinning komt echt niet door de belofte van Jefta. Als Jefta niet had beloofd wat hij belooft, had hij ook zeker die overwinning gegeven. Want God had dat in zijn raadsbesluit opgenomen en zich voorgenomen. Er staat heel eenvoudig in vers 32, en de Heere gaf hem in zijn macht. Het was niet zo dat door zijn belofte God zei, ja, nu ben ik als het ware verplicht om de Ammonieten te verslaan. Misschien twijfelde Jefta wel of God hem zou helpen. Want anders zou hij niet zo'n voorwaarde stellen. Als je zeker weet dat God doet wat hij belooft, dan hoef je te zeggen, Heer, als u dat doet, dan doe ik dat. Dus ik denk dat er twijfel in zijn hart geweest is. En laten we eerlijk zijn, blijf nou eens dicht bij Jefta. Ik kan me dat eigenlijk van Jefta heel goed voorstellen. Als hij ergens in zijn jeugd beschadigd was, Jefta, dan was het wel op dat punt. Als Jefta ergens beschadigd was, dan was het wel op het punt van vertrouwen. Je zult maar de zoon van een hoer zijn. En opgroeien in een gezin waar je van weet dat de moeder niet jouw echte moeder is. En dat je keer op keer door je broers geconfronteerd wordt met het feit dat je er eigenlijk niet bij hoort. Dat je beschadigd wordt, dat je ongewenst bent. Hij moet vast en zeker gepest en geminacht en uitgespuwd zijn. En dan kan het niet anders dan dat je ook in je vertrouwen beschadigd wordt. En misschien herken je dat wel in je eigen leven. Dat gevoel van er niet bij horen, uitgesloten zijn, misschien van vroeger, misschien op dit moment nog wel. En wat kan dat afschuwelijke gevolg hebben voor de manier waarop je kijkt naar mensen, maar ook waarop je kijkt naar God. Het had vast en zeker iets gedaan met zijn zelfwaarde. Misschien was hij daarom wel naar die avonturiers gegaan, naar die lege mannen. Het had vast en zeker iets gedaan met zijn beeld van God. De God waarvan gezegd wordt dat hij altijd betrouwbaar is. Dat God liefdevol is. En ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt. Maar weet je, het beeld van God wordt voor een groot deel bepaald door de rol van je vader of van je moeder. Als je altijd een vader hebt gehad die liefdeloos is, die alleen maar dingen van je eist, die je nooit eens complimentjes gaf, die alleen maar verwachtte dat je deed en dat vanzelfsprekend goed moest zijn. Wat voor beeld geeft dat dan later als je spreekt over God als je hemelse vader? Hoe kan een beschadiging door mensen, wat kan het je hele leven eigenlijk verscheuren? Ik zie dat in het werk wat ik doe voor de klas. Hoe kinderen jong, soms nog maar 10, 11, 12, al misvormd zijn, beschadigd zijn, doordat ze in hun vertrouwen zijn beschaamd door mensen. Misschien heeft hij wel gedacht, ik moet iets doen voor God, anders laat hij mij niet winnen. Of God heeft vast iets van me nodig dat hij dit van mij vraagt om leider te worden. En dan gebruikt hij het Jefta-principe. Voor wat, hoort wat. Ik dit, u dat, probleem opgelost. En dat is ook het gif wat in veel kerken en evangelische kringen nog steeds werkt. U wat, ik wat. Ik doe dit, dan doet u dat. Een beetje van God en een beetje van mij, samen blij. Herkent u dat? Dat je bij jezelf denkt van, het kan nooit zo zijn dat alles van God komt. Er moet toch iets van mij terugkomen. Bijvoorbeeld mijn redding. Natuurlijk heeft God alles gedaan, maar ik heb wel mijn hand uitgestoken. Ik steek mijn hand uit en dan redt u mij. Alsof het zo werkt. Maar vanmorgen in het gebed hoorde ik nog iemand zeggen, die zei, het is helemaal voor 100% Gods genade. Het is niet omdat u uw hand uitstak dat God zegt, ja, nu ga ik je redden. Er is een raadsbesluit bij God voor het begin van de schepping genomen dat jij zijn kind zou zijn. Vraag me niet hoe dat werkt en hoe dat theologisch precies in elkaar zit. Maar God heeft ervoor gekozen om eenzijdig zijn liefde aan jou te verklaren. En niet omdat jij gezegd hebt, Heer, als ik nou eens dat doe, wilt u dan naar mij toekomen? En de vraag is nou, wat is mijn woord nou waard? Als ik iets beloof, ben ik dan betrouwbaar zoals Jefta dat was? Laten we eens een paar kleine dingen nemen. Misschien heb je het deze week al meegemaakt. Misschien heb je gezegd, ik bel je deze week op. En? Heb je gebeld? Ik nodig je binnenkort uit om bij me te komen eten. En, was het lekker? Je hoort uiterlijk morgen van mij. En morgen kan heel erg lang duren. Hoe vaak, dacht ik bij mezelf, doe ik een belofte, ondoordacht, waar ik later van zeg, oh, ik heb het gewoon niet gehouden. Of misschien een wat grotere belofte, zoals ik een paar weken voor de vakantie begon, meemaakte in mijn klas. Een meisje wat voor het eerst in een half jaar weer een weekend naar haar vader mocht, gescheiden ouders. Ze zouden een geweldig weekend krijgen. Papa zou haar meenemen naar een bungalow, een vakantiebungalow. Ze hoefde niet met de bus mee, waar zoals de meeste kinderen naar huis gaan. En toen de bus weg was, stond het meisje op het schoolplein. Maar er was geen vader. En er komt een huilend meisje binnen, een stoer meisje, zo'n jongensmeisje die altijd, als het ware tussen de jongens zich thuis voelt en zich altijd wel verweert. En opeens zie je een gebroken meisje, een meisje wat huilt. Papa komt niet. En dan ga je papa bellen en dan gaat het niet door. Ik vraag me af, wat moet dat in het kind nou doen als hij zoiets meemaakt? Of een hele grote belofte. Ik blijf bij je tot de dood ons scheidt. Wat zijn er veel beloftes die wij maken in ons leven? En de vraag is, hoe betrouwbaar zijn we in onze beloften? Weet je, en God kent, en daar ben ik zo blij mee, God kent al die Jefta's en al die Johannen, en noem je eigen naam maar. En hij weet dat er zulke zwakke mensen zijn met onze eigen angsten en onze eigen beschadigingen, ons falen. En die God die wil ons leren om te zeggen, als het over jou en mij gaat, God en jou als mens, leer dan om mijn liefde te ontvangen om niet. Ik heb zo lang gedacht, en het kwam niet door de kerk, niet door de dominee. Ik heb zo lang gedacht, ik leg een paar meter af en dan komt God mij de rest tegemoet. Als ik met dit en dit voldoende doe, dan komt God wel naar mij toe. En ik heb moeten leren dat redding en liefde van God voor 100% van hem is. En dat zijn liefde niet groter wordt en zijn vergeving en genade niet groter wordt doordat ik iets voor hem terug doe of eerst iets doe. Mensen, kom los uit die kramp. Het heeft me zo bevrijd van het gevoel, ja, maar ik moet toch iets doen voor God om het waar te zijn. De Bijbel zegt dat je mag voldrinken, mag verheugen in zijn goedheid. Punt 1, Gods handelen is dus niet afhankelijk van mijn beloftes of van jouw beloftes. Tweede wat ik eruit haalde was, ga niet onderhandelen met God. Ga niet in een soort gesprek met God om een deal met God te bereiken. En ik zal het proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Kijk, als één iemand kan onderhandelen, was het God geweest. God had kunnen zeggen, mens, je bent bij mij weggegaan. Als je bij me terug wil komen, dan dit en dit en dit en dit. En dan ga ik er nog eens over nadenken of ik je ga redden. Maar God koos ervoor om die weg niet te gaan. God koos ervoor om eenzijdig zijn liefde te geven al voordat je hem zocht. Al voordat je iets besefte van wie God was, wist God al dat zijn liefde voor jou er was. En al zou je leven lang niks met zijn liefdesaanbod doen, dan nog zou het aanbod er zijn. Dat vind ik zo wonderlijk, dat God de hele wereld in principe gered heeft. En dat iedereen kan komen. Dat iedereen die wil, in die liefde mag spartelen en ervan mag genieten. En dat Gods liefde er is, ook als ik niets aan hem toezeg. Als er één betrouwbaar is, dan is het God. Als er één is waar je op aan kunt, als er één is die zijn belofte altijd houdt en die ook nadenkt voordat hij iets belooft, dan is het God. Ik vond een prachtige tekst in 2 Korinthe 1. En daar staat, want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is het ook door hem. Amen tot eer van God door ons. Vind ik zo prachtig. Er staat hoeveel beloftes er ook zijn. En ga de Bijbel eens bekijken hoeveel beloftes heeft God gegeven. En dan staat erachter, in hem is het ja. Met andere woorden, in hem is het gebeurd. Er komt niets tussen. Ik ben geen God die op vrijdag iets belooft en je op het schoolplein laat staan. Alle beloftes van God worden ingelost in Christus. Ga niet met God onderhandelen over beloftes, zodat hij misschien iets doet. Ik zal een paar voorbeelden noemen, zoals ik dat wel eens zelf ook ervaren heb in mijn leven. Heren, als u mijn omstandigheden verandert, dan zal ik voortaan stille tijd gaan houden. Heer, als u mijn kinderen die nog niet echt voor u gekozen hebben redt, Heer, dan zal ik mijn hele leven aan u toewijden. Heer, ik ben ziek. Als u mij geneest, Heer, dan... Hoe vaak denken we dat we God als het ware over de streep kunnen trekken, doordat wij als het ware in onderhandeling gaan en denken dat God handelt op grond van wat wij hem toezeggen. Vergeet het, lieve mensen in Sliedrecht. Vergeet het, want God handelt niet op grond van wat jij belooft. God handelt omdat hij liefde is. Omdat hij een plan heeft met ieder mensenleven. Omdat hij God is. En aan het laatste punt, wat me aansprak. Beloofd is beloofd. Daar gaat het in dit verhaal om. Jefta belooft aan God en hij zegt, ik kan er niet meer op terugkomen. Ik kan er niet onderuit. Ik moet het doen. En is dat de boodschap van de Bijbel? Is het waar dat je ja, ja moet zijn en je nee, nee? Dat er maar één vereist is voor een christen, dat je betrouwbaar bent. Nou, laat ik duidelijk zijn, de Bijbel leert dat het maken van beloftes goed is. En de Bijbel leert nog veel meer dat het houden van beloftes goed is. De psalmist zegt, doe gelofte aan de Heere, en er staat erachter, en los ze in. Dus beloof niet alleen iets aan God, maar doe het ook. En laat je ja, ja zijn. En je vereiste, 1 Korinthe 4, is betrouwbaar zijn. Dus moet je doen wat je belooft? Amen, absoluut. Laat bovenaan staan. Als je wat belooft, doe het. En laat wat ik hierna ga vertellen niet een soort makkelijk excuus worden om te weten van, nou, ik mag wat beloven, kan er toch altijd onderuit. Dus dat is één. Beloofd is beloofd. Maar toch geeft God in zijn woord de mogelijkheid om iets wat je beloofd hebt niet te doen. Waarom? Omdat God weet wie wij zijn. Wie jij bent. Wie Jefta is. Wie ik ben. Het tragische is dat Jefta had zijn dochter kunnen redden. Had zijn dochter niet hoeven offeren. Ik zal het nog sterker maken, had zijn dochter niet mogen offeren. Als Jefta heel eenvoudig Gods woord, wat in die tijd er toch al was, de boeken van Mozes, als hij die had gelezen en eenvoudig de voorschriften van God had bekeken, had hij gezien dat er in Leviticus bijvoorbeeld staat dat God niet wil dat er een mens aan Moloch, aan de God van het vuur, geofferd wordt. Dat er staat zelfs achter, ontwijd je God niet. Dus ontheilig God niet door zoiets te doen. En Jefta in zijn, ik weet niet hoe het kwam, in zijn dwaasheid, in zijn ondoordachtheid, heeft gedacht, toch is dit wat ik beloofd heb en dit is wat ik ga doen. Terwijl God zegt, ontwijd mij niet door dit te doen. Er is nog iets anders wat hij had kunnen lezen. In Leviticus hoofdstuk 27. Je moet het voor uzelf thuis maar eens lezen. Daar staat, als je iets beloofd hebt en je kunt het niet doen, dan kun je dat als het ware afkopen. Je kunt een losprijs betalen. En weet je, als je iets beloofd hebt om een vrouw weg te geven, er staat heel letterlijk in Leviticus 27, dan moet je betalen 30 zilverlingen. Hey, zeg je 30 zilverlingen? Daar ben ik wel eens eerder tegengekomen in de Bijbel. Had twee escapes. Had twee mogelijkheden om het leven van zijn dochter te redden. En toch zegt hij, ik kan er niet op terugkomen. Misschien heb jij wel eens een belofte gedaan in je leven naar God. Misschien in een euforistische bui heb je iets aan God beloofd. Zegt, Heer, dit en dit is wat ik u beloof. U hebt me dit en dit gegeven, u hebt me daarin bemoedigd. Heer, dit is mijn gelofte aan u. En je beseft nu u dit hoort, of misschien al heel lang, dat je eigenlijk die belofte niet kan houden. Iemand die ik kende zei, ik heb God beloofd dat ik piloot word bij de MAF, bij zo'n zendersorganisatie die vliegt. Het is niet gebeurd. Hij heeft het met volle stelligheid aan God beloofd, maar het is niet uitgekomen. Je kunt soms de gevangene worden van je eigen belofte. Als ik hem spreek en daarover spreek, dan zegt hij, ik voel me zo schuldig naar God dat ik dat beloofd heb. Weet je, dan kan het nooit meer terugdraaien, want ik heb het beloofd. Beloofd is beloofd. Misschien heb je al een belofte gedaan tegenover iemand anders. Heb je iets toegezegd aan die ander en heb je in je leven ontdekt, ik kan het gewoon niet waarmaken. Ik kan die belofte niet in stand houden of inlossen. En ik kan er niet op terugkomen. Weet je, de Bijbel laat zien dat als je een belofte hebt gedaan en je kunt er niet invullen, het is onmogelijk om die waar te maken, dan is er een weg van berouw en vergeving. Als je vastzit in een belofte, is het nooit de bedoeling dat je krijgsgevangene wordt van wat je beloofd hebt. Zoals Jefta. Als je in zo'n situatie zit, dan mag je gaan naar de man die voor 30 zilverlingen is verraden. Dan mag je gaan naar de Heer Jezus Christus en zeggen, Heer, dat is wat ik beloofd heb. En met wat ik ook doe en wil, het is onmogelijk om die belofte in te vullen. Ik heb ondoordacht, misschien wel goed bedoeld, iets beloofd aan u of aan een ander, maar ik kan het niet waarmaken. Heer, mag ik bij u vergeving vinden, bevrijding vinden en herstel vinden. In Spreuken 20, vers 25 staat een prachtig iets. Spreuken 20, vers 25, op een tegeltje. Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf. Dat is wat met Jefta gebeurt. Hij zet zijn eigen valstrik op. Voordat hij beseft wat er gebeurt, strapt hij in zijn eigen valstrik. En hij denkt, ik kan er niet meer uit. Er is geen weg terug. Prediker 5 zegt, vers 1, wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met je hart gelofte. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Dus wees spaarzaam met je woorden. Wanneer je God toch een belofte doet, lost die dan ook spoedig in. God is niet gesteld op dwazen. Los je gelofte in. Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen. Je moet je dus altijd afvragen, als iets belooft aan mensen, kan ik het waarmaken? Als iets belooft aan God, denk dan, kan ik het waarmaken? Zal ik een heel praktisch voorbeeld geven? Heel klein voorbeeldje maar. Als ik met mensen afspreek om te komen, dan zeg ik, ik ben er om 3 uur. En als ik dan 3:10 binnenkom, denk ik, dan voel ik me schuldig, want ik had beloofd 3 uur. Dus ik zeg tegen de mensen, ik probeer rond 3 uur te zijn. Misschien is het heel kleins. En toch weet ik van, ik ben voorzichtig in wat ik beloof. Wees voorzichtig, denk na, kan ik het waarmaken? Kan ik het waarmaken als ik iets aan iemand toezeg? Als ik het mijn kinderen iets beloof? Als ik mijn vrouw iets beloof? Als ik God iets beloof? Kan ik het waarmaken? En laat je ook door anderen niet onder druk zetten om iets te beloven wat je later niet kunt waarmaken. Ik weet dat ook in gemeentes vaak zo'n sociale druk is. Ik weet dat er een gemeente was die een nieuw gebouw nodig had. En daar moest een mooie stoel in komen van die prachtige fauteuils. Want de gasten moesten lekker kunnen zitten en genieten van de dienst. En er was zo'n sociale druk dat iedereen in die gemeente moest een aantal van die stoelen kopen. En je moest dan die stoel als het ware claimen voor andere mensen die er later op zouden kunnen gaan zitten. En er waren mensen die later zeiden, ik heb beloofd om iets toe te zeggen en ik kan het financieel gewoon niet opbrengen. Ik heb het in mijn overmoed beloofd, maar ik kan het niet waarmaken. Laat je niet onder druk zetten. Of er is een taak die gedaan moet worden in de gemeente en je voelt je zo onder druk staan dat je die belofte moet doen. Ik ga dat doen. Kijk uit, koop gewoon tijd. Koop tijd, bid, denk na, beloof niet gelijk, dat doe ik. Maar zeg, vind je het goed dat ik erover nadenk en voor bid en erop terugkom? En leg het voor de Heer neer en vraag, Heer, wat is wijsheid? Moet ik dit beloven? En als ik het beloof, kan ik het ook waarmaken. En dan doe het niet als je niet kunt. Blijf staan, beloofd is beloofd. Blijf staan, zorg dat je als christen betrouwbaar bent. En tegelijk, God weet hoe je bent. Kwetsbaar, klein, zwak, overmoedig, soms in de toezeggingen. En dan loopt het af met Jefta, vraag je dan af. Die zo'n grote belofte deed en hem ook hield. Die eigenlijk Gods naam ontheiligde door die belofte ook in te vullen. Heeft God hem apart geschoven? Het wonderlijke is dat als je hem zoekt in Hebreeën, dan kom je hem tegen op een plek waar ik hem nooit zelf had neergezet. Hij staat in Hebreeën hoofdstuk 11. Tussen al die grote godsgetuigen. Tussen al die godshelden. Tussen David en Simson. Ik zal een klein stukje voorlezen wat daar staat in Hebreeën 11. Daar zegt de schrijver, en wat moet ik verder nog aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging vertellen van Gideon, Barak, Simson en dan komt die Jefta. En achter de Jefta staat David en Samuel en de profeten. Die door het geloof koninkrijken onderworpen hebben en gerechtigheid geoefend. Vind ik zo verbazingwekkend dat God zo iemand, die zo tekortschiet in wat God eigenlijk van hem vraagt, tegelijkertijd toch in die rij van geloofshelden wordt opgenomen. En er staat, en dat is misschien ook wel humor van God of liefde van God, er staat erachter. En er staat er, en kregen wat hun beloofd was. Jefta kreeg wat hem beloofd was. God zei, dit heb ik je toegezegd. Dit is wat ik in het vooruitzicht heb gesteld. Jefta, ik ga mijn belofte waarmaken. En mijn vraag aan jullie mensen hier is, in hoeverre ben jij betrouwbaar? Wil je leren van God die altijd betrouwbaar is om te groeien in betrouwbaarheid? Om te groeien in de beloftes die je doet om die ook waar te maken? Om te groeien in wijsheid, om na te denken voordat je iets belooft en pas toe te zeggen als je het ook echt waar kunt maken? Wil je leren in die genade te staan? En wil je ook leren om in die genade, als je valt, naar die man toe te gaan die verkocht is voor 30 zilverlingen. En daar te zeggen, Heer, ik heb het toegezegd, ik heb het beloofd aan u, aan mensen, maar ik ben er niet in geslaagd om een belofte waar te maken. Wilt u mij genade geven, vergeven? Misschien moet je naar iemand toe gaan die je beloofde al 2 maanden geleden om op bezoek te gaan. En zeggen, joh, ik heb het beloofd. En ik ben niet betrouwbaar gebleken. Wil je me vergeven? Ik wil eigenlijk deze week nog langskomen. Dan moet je natuurlijk ook gaan. Dat zijn hele belangrijke dingen. Niet alleen voor God, maar ook voor mensen om betrouwbaar te zijn. En ik bid u ertoe dat je daarin mag groeien. En wijzer mag worden tot Gods eer. Amen. Heer, we komen tot u. Tot een God waarvan we kunnen zeggen dat u door en door betrouwbaar bent. Tot een God die nooit terug hoeft te komen op zijn belofte en zegt, ja, ik heb het toen wel beloofd, maar het is nu vrijdag en het komt me niet uit. Ik laat je staan op het plein. Zoek het maar uit. Heer, wat is het geweldig om u zo te kennen als een God die zich houdt aan zijn woord. Dat u ja, ja is. Dat al uw beloftes in vervulling zullen gaan in Christus. Heer, ik wil u zo danken dat we niet met u hoeven te onderhandelen om iets voor elkaar te krijgen als wij iets maar iets aanbieden. Dan komt u ons wel tegemoet. Heer, dat ons leven niet hoeft te bestaan uit als ik nu dit doe, dan doet u dat voor mij. Dat we gewoon mogen genieten van die onverdiende liefde en genade van u. Heer, geef ons hier in Sliedrecht de wijsheid om te groeien in onze beloftes. Om na te denken. Om wijs te zijn als we iets toezeggen. En om daarin ook die vereiste eigenschap te laten zien die u noemt, om betrouwbaar te zijn. Heer, geef ons zo daarin uw genade. Amen.